Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Het is april 2022. Ruim één jaar geleden leek het er even op dat het premierschap van Mark Rutte erop zat. Er lag een motie van wantrouwen die alles te maken had met de notitie uit de verkenningsgesprekken. Positie ontzicht, functie elders. Rutte overleefde de motie, beloofde meer transparantie en is inmiddels bezig aan zijn vierde termijn als minister-president. Het is een goed moment voor een gesprek over macht, tegenmacht en politiek vertrouwen. Daar praten we vandaag over met niemand minder dan Pieter Omtzigt. Een jaar geleden zat je nog thuis met een burn-out. Afgaande op je activiteit afgelopen weken ben je inmiddels volledig hersteld. Klopt dat?
Dat klopt nog niet helemaal. Het was een hele vreemde terugkomst. Het idee na een burn-out is dat je een beetje gedeeltelijk aan het werk gaat. Weet je wel, 2 of 3 of 4 uur per dag werken en vooral koffie drinken met collega's. En ja, dat was niet helemaal de manier van reïntegratie in de Tweede Kamer, zullen we maar zeggen. Dus de terugkomst op 15 september was vrij heftig. Veel camera's, veel pers. Eigenlijk too much. En ook nu nog. Dit is denk ik de eerste keer dat ik een vrijdag niet in Enschede zit. Dus ik probeer wel het werk in de Kamer te doen, omdat dat de kern van mijn werk is. Maar ik heb nog niet echt de energie om ook alle werkbezoeken, alle organisatie en alles erbij te doen. En er komt ook nog bij dat je als afsplitser toch redelijk heel krap in je ondersteuning zit.
Alleen de afgelopen tijd zagen we dat je meteen al 2 kwesties kreeg die heel erg met jouw kritiek op de bestuurscultuur te maken hebben. Aan de ene kant de sancties tegen Rusland. Daar ben je heel fel op ingegaan. Over het uitblijven van daadkracht. Het met de mond beleiden, maar uiteindelijk niet echt uitvoeren. Niet in organisaties werk van maken. En aan de andere kant was er de mondkapjesdeal. Meteen daarna. Dus dat zijn eigenlijk 2 kwesties, affaires, toestanden die heel erg te maken hebben met de kern van jouw kritiek op die bestuurscultuur, dachten Simon en ik. Klopt dat?
Ik ben overigens meer bezig geweest met uit huis geplaatste kinderen. Omdat ik op die mondkapjesdeal het enigszins raar vind dat we daar nu net een heel lang debat over gehad hebben. Daar
In welk opzicht?
Nou, er is enorm veel gebeurd in die coronacrisis. En er zijn dingen goed gegaan, niet goed gegaan. En echt waar, op het moment dat je daar in de regering zit en je denkt dat alles goed kan gaan, dan heb je het niet goed begrepen. Dus dat moet je rustig gaan evalueren. Er zijn volgens de statistieken 40.000 doden. Dus ik heb maandenlang gevraagd van, doen we nou zo'n onderzoek waar die oversterfte vandaan kwam? Wat er eventueel aan gedaan had kunnen worden? Zodat we kunnen leren voor een volgende pandemie. We weten dat in die verpleeghuizen die mondkapjes veel te laat beschikbaar kwamen. Dat daar in de eerste golf, toen was de huidige minister Helder was de voorzitter van Actis. En toen was het officiële, de richtlijn die ze aangenomen hadden, dat als je minder dan 5 minuten bij een bewezen coronapatiënt was, kon je geen mondkapje krijgen als medewerker. Een hoestende of niezende coronapatiënt, ik weet niet precies wat je denkt, maar dat leidde tot enorme aantallen infecties. Heel veel mensen die long-covid opgenomen hebben, nog zo'n issue waar we het nooit over gehad hebben. En tot duizenden doden in de verpleeghuizen. Op het hoogtepunt stierven er 2000 mensen meer per week dan er normaal zouden sterven. En dat, we hebben een ingreep in de economie gedaan die richting de 100 miljard gaat. Waar ik denk bepaalde grote bedrijven, nou zeg KLM, die heeft daar vorstelijk gebruik van kunnen maken. Maar waarbij bepaalde kleine ondernemers, ZZP'ers, bedrijven die net gestart waren, echt volledig buiten de boot gevallen zijn. En daar zijn gewoon dingen te evalueren van wie zat er dicht bij de macht, wie kon op welk moment het beleid beïnvloeden. En dan zie je dat ziekenhuizen dichter bij de macht zitten dan verpleeghuizen. En dat dat ook rechtstreeks leidt tot een vrij grote blinde vlek. Een blinde vlek die bijvoorbeeld in Duitsland een minder grote blinde vlek was. In Zweden was het wel net zo groot. Dus daar is wat meer over te zeggen dan inzoomen op één deal.
Ja, daar wil je dan eigenlijk over hebben. En dan, maar daar, dat bedoelde ik ook met mijn vraag. Dat het gaat vaak in die bestuurscultuur die jij bekritiseert, gaat het ook vaak om beeldvorming. En misschien ook het onvermogen van de politiek, maar misschien ook van de media en misschien ook van mensen zoals wij, om ons bezig te houden met structurele dingen en meer abstracte dingen dan het persoonlijke. In dit geval hebben we Siewert van Liende. Jij lag ook onder vuur in de Kamer. Dan richt men zich niet meer op de kern van de zaak, maar juist op het drama of op het verpersoonlijke. Dat is wel een onderdeel van jouw kritiek, denk ik ook.
Ja, nou kijk, politiek is persoonlijk. En uiteindelijk moet je iemand niet alleen kiezen vanwege een verkiezingsprogramma, maar juist omdat je die persoon vertrouwt. Dus ik heb er ook helemaal geen moeite mee dat je een persoon een beetje doorlicht. Karakterologisch. Maar wat wel ernstig is in Nederland, is dat we dit soort debatten dus feitelijk met 18, 19 partijen voeren. En de dag ervoor hadden we een debat over de modernisering van de Algemene Wet Bestuursrecht. Waarbij de overheid altijd elektronisch kan gaan communiceren met zijn burgers. Nou, ik kan je verzekeren, als dat misgaat, dan hebben we een heel groot probleem. Daar deden vier partijen aan mee. En daar was nul media-aandacht voor. Dus het feit dat, als er best ingrijpende voorstellen zijn, hè, dat je de overheid niet altijd meer gewoon papier kunt benaderen. En wij weten wat voor rampen overheden in ICT kunnen zijn. Zo'n wet, die wordt niet gezien. En omdat we die discussies niet voeren in Nederland en ook eigenlijk heel weinig denktanks hebben die nadenken van hoe moet die woningmarkt, die ik liever volkshuisvesting noem overigens, er over 10 jaar uitzien, hoe moet ik gewoon een plan maken? Iedereen weet dat niet binnen een jaar opgelost is, echt waar. Maar dat plan wordt niet gemaakt en er wordt er helemaal niet uitgevoerd. Hetzelfde met de verduurzaming. Heel lang helemaal niks en dan in één keer is er een fonds van 35 miljard.
Maar je zegt eigenlijk dat er een discrepantie is tussen waar aandacht voor is en waar aandacht voor zou moeten zijn. Wat kun je als individueel Kamerlid daaraan doen? Of hoe verhoud je je daartoe? Want af en toe zul je ook moeten kiezen voor thema's die wel media-aandacht krijgen, omdat je daar misschien een groter verschil kan maken.
Nou, media-aandacht is geen verschil maken. Je moet het lef hebben om ergens te gaan kijken wat er is. Nou, dat hebben we bij de toeslagenschandaal gezien. Daar is de eerste 2 jaar geen media-aandacht voor geweest. Wel frustratie in het kabinet, maar geen media. Weinig aan het begin, heel veel aan het eind. Dus lang uitzoekwerk, een initiatiefwet. Nou, de komende maanden zullen er een aantal initiatiefnotas van mij verschijnen. Die heb ik de afgelopen 6 maanden voorbereid. En die gaan ook over onderdelen van het nieuw sociaal contract. Want die moeten wel in wetgeving en regelgeving omgezet worden. Maar dat is een lang project. Omdat ik wist dat de vragen aan mij waren, ben je dan aanwezig bij een debat? Dan kun je niet maken dat je afwezig bent. Maar als ik een keuze had willen maken, dan had ik misschien wel een andere willen maken.
Okay. En over het toeslagenschandaal. Je zei net op de vraag naar Russische sancties al, ik ben nu eigenlijk drukker bezig met die uithuisplaatsingen. Wat zeg jij als een van jouw kiezers naar je toe komt en zegt, hoe komt het dat de regering wel kinderen van ouders weg kan nemen, maar niet materieel bezit van Russische oligarchen hier?
Dat ik dezelfde vraag heb.
Wat zou het kunnen zijn, denk je?
Ja, die Russische oligarchen die zijn hier binnengehaald, niet via de achterdeur, maar met de rode loper. In Oekraïne hebben we nog een Kamerdebat over georganiseerd rond 2012, 2013. Dat was de tijd dat Cyprus inklapte. Al die oligarchen die zaten uit Rusland en uit Oekraïne, die zaten in Cyprus. En in Malta voor het paspoort. Hè? Want ja, één ding. Rusland, maar ook Oekraïne, is een land waar je graag nog een escape-clausule hebt als je invloedrijk en rijk bent. Dus ik heb me jaren verzet tegen die paspoortenverkoop. Ook een rapport over geschreven in de Raad van Europa. Ik ben onderzoek gaan doen naar die moord op Daphne Caruana Galizia, die vermoord is terwijl ze daar onderzoek naar deed. En op dat moment klapte Cyprus in. Cyprus moest een haircut, dus moest zeker grotere spaartegoeden werden massaal onteigend. Om de staat van Cyprus overeind te houden. Overigens waren best wel wat grote vogels daar gevlogen 2 dagen daarvoor. Dus er was ook inside informatie voor zover ik kan zien. Maar goed, een van de dingen die ze moesten doen is het oude belastingverdrag met de Sovjet-Unie opzeggen. Waar overal 0% tarieven in zaten. Op dat moment komt Nederland naar voren, de Zuidas. En de Zuidas hier, vlakbij jullie, die denkt van, nou, dat is leuk. En op de ambassade van Nederland in Kiev wordt gewoon by invitation een seminar georganiseerd door een trustkantoor, een bank. En ze nodigen die Oekraïense oligarchen uit. En zeggen van, komt u maar hier met uw geld. En zo kunt u dat doen. En nou, Belastingdienst, alles wordt natuurlijk gewoon uitgelegd. We hadden ook het Nederland-Ruslandjaar. We weten niet precies hoe dat gegaan is. Maar in dezelfde periode.
Ja.
Toen zat er al wat spanning op de lijn, zullen we maar zeggen. Maar die mensen zijn via de voordeur binnengekomen. En ik heb het gevoel dat men daarom ze niet al te hard wil aanpakken. En dat stapel je dan bovenop ons toch wel poldercultuur. Dus in een poldercultuur is het vrij moeilijk van, oké, vandaag sancties. Nou, de baas zegt in Frankrijk wat beter. De baas zegt sancties, morgen zijn er sancties. Ja. Ik bedoel, wij kijken wel eens naar Frankrijk, maar dat soort dingen in een centraal gericht apparaat worden wel uitgevoerd. En bij ons krijg je dan een sanctiecoördinator, een sanctiecommissie, een stuurgroep. Ik heb vandaag samen met GroenLinks de vraag gesteld wat nou eigenlijk de wettelijke bevoegdheid van al die commissies is. Dat klinkt heel stom, maar als we niet weten wie uiteindelijk de sancties moet opleggen en afdwingen. Ja, ik bedoel, we kunnen wel heel veel commissies gaan installeren, maar dat werkt natuurlijk niet.
Dus je hebt eigenlijk een aantal aspecten. Je hebt aan de ene kant heb je die Hollandse handelsgeest, om het maar positief te zeggen. Maar het idee van, we gaan er gewoon, als we er geld mee kunnen verdienen, ja, die principes en zo. Ja, God, heb toch eigenlijk sowieso nooit zo over nagedacht. Hè. Dat merk je nu ook nog steeds als je mensen tegenkomt uit de bestuurlijke elite. Tweede heb je die stroperigheid. Dat idee van wegcompliceren heet dat tegenwoordig, geloof ik. Dat je dat steeds. Maar het derde punt is misschien ook wel belangrijk, is misschien ook een soort principeloosheid in de zin van dat je uiteindelijk, dat het heel moeilijk is. Het is heel makkelijk om gebaren te maken, zoals we gaan sancties, maar om er echt voor te gaan staan, om echt handen en voeten te geven. Of kijk bijvoorbeeld naar die nieuwe bestuurscultuur, hè, die wordt dan afgekondigd als een soort, na het hele gedoe, zullen we zeggen. Dan is het opeens Rutte die zegt van,
het is geen gedoe, Bas.
Nou ja,
je woorden moet je zorgvuldig kiezen.
Okay.
Het is ook heel bewust, woorden doen ertoe. En in deze stad helemaal, zeg ik maar.
Maar ik moet wel straks even mijn zin afmaken, hoor. Nee, want dan zie je misschien dat het niet zo ernstig is als je denkt. Ja. Dat je uiteindelijk met de mond heel makkelijk iets beleidt. Omdat dat wordt, dat Rutte zegt, transparantie. Je had meteen macht en tegenmacht, was het eerste wat hij riep. Na het tussen aanhalingstekens gedoe. Vervolgens zie je dat er uiteindelijk, dat het een soort nummertje wordt voor de media. Maar dat er uiteindelijk niet structureel, niet echt iets in gang gezet wordt. Wat die mentaliteit of die houding of wat het dan ook is. Dat gedoe, dat mag je dan zo uitleggen. Om dat echt handen en voeten te geven en te veranderen. Ben je het daarmee eens?
Nee, ten eerste is het geen gedoe, maar gaat het om de fundamenten van je democratie. En dat wordt vaak als gedoe neergezet, als nou een beetje.
Ja, maar zo bedoelde ik gedoe niet, hè?
Taal doet het toe.
Oké, goed.
Taal doet het toe.
Point taken.
Daar begon ik met de aanval op mij. Als je de juiste woorden kiest en het in het juiste frame plaatst in Den Haag, dan kom je een heel eind. Wij komen in een vrij diepe crisis terecht als land op dit moment, omdat we moeite hebben om bestuurlijke problemen op te lossen. We hebben de Belastingdienst niet kunnen hervormen. De belastinghervorming, daar wachten we al 10 jaar op. Elk kabinet neemt zich voor dat ze het klaarmaken, dat het voor het volgende kabinet klaar staat. En ja, bestuurlijk onvermogen wat er is. Ik bedoel, dit kabinet heeft 20 ministers. Dat is dus het hoogste aantal dat we volgens mij in de Nederlandse geschiedenis gehad hebben. 2 kabinetten geleden waren het er nog 12. En dan wordt er een 21ste minister, Stef Blok, aangesteld om te coördineren. We weten niet wat we aan het doen zijn precies hier. Hè? En het gevolg daarvan is ook nog dat ministers nu, een aantal ministers nu 2 politieke assistenten mogen hebben in plaats van 1. Omdat ze contact met de Kamerleden niet kunnen onderhouden.
Maar waar komt het uit voort? Is dat een soort dat mensen de greep niet hebben? Of dat
er is geen greep meer. En weet je wat het meest enge is? Dat ik denk dat die ministers jarenlang ook echt niet doorhadden wat er onderin gebeurde bij de Belastingdienst. Het oprecht niet wisten. En dat is als bestuurder natuurlijk heel erg eng. Op het moment dat je beseft dat er heel diep in jouw staat iets gebeurd is wat je echt niet wilt. Dat is echt niemand die denkt, nou, dit heb ik bedacht, daar ben ik trots op. Niemand. Ja? Maar toch geeft het systeem, werkt dan zo, dat de rechters het niet doen, dat de ombudsman niet in staat is in te grijpen, dat de Tweede Kamer er jaren over doet om het boven tafel te krijgen, dat informatie constant weggehouden wordt, want ja, lastig. Maar het systeem is nu zo verworden dat het je burgers kan vermalen, en bijna elk systeem kan burgers vermalen, hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat het 10.000 burgers tegelijk kan vermalen, dat is bizar.
Ja.
En dat zien we dus daar. En mijn inschatting is dat dat tenminste bij de uithuisplaatsingen van kinderen, niet alleen bij kinderen in het toeslagenschandaal, maar bij het hele uithuisplaatsingen jeugdzorg gebeurt. En bij de arbeidsongeschiktheidswetten. Waar meer dan de helft van de mensen die arbeidsongeschikt is, eigenlijk niet werkt. En van de 35 minus, dat zijn mensen die een forse inkomensval hebben, de helft helemaal geen inkomen heeft. Geen uitkering en geen werk. Dus wij weten dat er plekken zijn waar je niet terecht wilt komen als burger. En die plekken worden steeds groter. En je ziet een totaal bestuurlijk onvermogen om het A te willen herkennen. Want dan gaan we weer commissies opzetten, externe onderzoeken. Dat we donsgoed weten wat zit. En dan landen we in een soort stroperigheid. En onze elite is dan vooral bezig met alle wereldproblemen aan het oplossen. Die ook belangrijk zijn. Ik bedoel, het Oekraïne-conflict is een existentieel conflict. Als dat misgaat in Europa, hebben we met z'n allen een enorm probleem. Ja. Dus dat snap ik. Maar terecht dat men over klimaat overlegt en zo. Maar het hele primaire onderdeel, hoe zorg je dat je eigen bevolking een eerzaam burgerlijk leven kan leven? Laat het gewoon maar eens even een heel ouderwetse term. Dat is gewoon dat je gewoon van je inkomen wat je verdient als een verpleegkundige of als een leraar op de basisschool als alleenstaande een huis kunt kopen. En dan zeg ik dus twee vakken met een licht bovenmodaal inkomen als je voltijds werkt. Dan heb ik het nog niet over die mensen die in de detailhandel werken en een stukje boven minimumloon verdienen, maar ja, niet heel ver daarboven. En dat hele idee van hoe zorg je ervoor hebben wij ons leven zo ingericht dat die mensen een huis kunnen kopen of een goed huurhuis kunnen vinden of dat ze hun kinderen kunnen laten studeren. Ik heb het niet over vakanties, ik heb het niet over de luxe. Kunnen ze gewoon dat leven leiden zonder in een probleem te komen? Dat wordt steeds moeilijker.
Ja, en dat wordt het aankomend gevoeld jaar nog veel moeilijker worden. We hebben het zo nog over koopkracht, maar je hebt het over een bepaald onvermogen in de bestuurlijke elite. Het is aan de Tweede Kamer deels om die bestuurlijke elite te controleren. Je bent nu bijna 20 jaar Kamerlid. Is die grip die de Kamer heeft op die bestuurlijke elite zwakker geworden de afgelopen 20 jaar? Is het moeilijker geworden? En waar ligt het aan?
Ja, het is moeilijker geworden om een aantal dingen. We hebben heel veel weg georganiseerd. Dus vroeger hadden we een maatschappelijk middenveld dat een behoorlijke legitimatie had. Als organisaties 100.000 leden hebben en een actieve participatie.
Zoals vakbonden.
We hadden ook woningbouwcorporaties die nog iets wisten van hun huurders. We hadden pensioenfondsen die nog contact hadden met hun gepensioneerden. We hadden politieke partijen die zich konden voordoen als een volksbeweging, waar je dus ook leden had. En ik kan me echt herinneren in CDA-vergaderingen aan het begin van mijn tijd als Kamerlid, waarin plaatsen 50, 80, 100 man in een zaal zat. Waarvan je wist, 10 daarvan zijn hier raadslid of potentieel raadslid. 5 zijn bestuurders, maar die anderen zijn 60, 70, 80 geïnteresseerde leden, jong en oud. Dat is een politieke partij, ja. En nu, als je ergens komt, zie je heel vaak dat het mensen zijn die alle bestuurlijke functie hebben, maar geen beweging meer zijn. En die bewegingen, die missen we bij politieke partijen. Dus dat is totaal verschaald en heeft zich richting de staat gekeerd. Dus het zijn staatsinstellingen geworden. En dat hebben we bijvoorbeeld bij die kinderopvangtoeslagschandaal gezien. Boink, belangenvereniging voor de ouders in de kinderopvang, heeft nooit de noodklok geluid. Waarom? Ze hangen aan het subsidieinfuus. Ze zijn geen ledenorganisatie. Ze zijn een gesubsidieerde organisatie die ook probeert net een paar pseudo-leden te werven. Maar dat is echt het omgekeerde. Dus daar is het misgegaan. Het tweede wat misgegaan is bij de bestuurlijke verantwoording. Er zijn steeds meer dingen buiten de democratische legitimatie aan het organiseren. In Europa, wij weten niet wat onze ministers daar altijd doen. Maar richtlijnen Een verordening zijn natuurlijk rechtstreeks werkende of zijn werkende wetgeving in Nederland.
Meer dan de helft van de wet in Nederland is het gevolg van EU-beleid.
Ja, nou, over de hoeveelheid kunnen we precies doen. Maar ja, dus de wetten worden daar vastgesteld en een verordening werkt rechtstreeks. Hè? Of het moet nog een keer door het parlement worden vastgesteld, maar binnen heel nauwe marges. Als het daar vast ligt, kunnen we hier niks van doen. Maar wij kunnen niet goed controleren wat onze regering daar doet. Het is of te vroeg of te laat wanneer we vragen stellen. Of het was te moeilijk om nog te onderhandelen. Dus gekwalificeerde meerderheid. Maar er is totaal geen openheid over het wetgevingsproces. Terwijl medewetgevers zijn en de regering moeten controleren op het belangrijkste stuk waar ze de wetgeving vaststellen. Hetzelfde zien we in Nederland. We zien heel veel dingen die in veiligheidsregio's op dit moment gebeuren. In bovenregionale verbanden. Nou, in Amsterdam valt het allemaal nog mee, want de Amsterdamse gemeenteraad. Weet je, als oude Amstel mee moet doen, weet je, het zal wel. In alle eerlijkheid. Het komt niet allemaal heel precies aan. Maar in heel veel regio's is dat niet zo. En de meest vergaande besluiten worden nu genomen in die veiligheidsregio's. We hebben het bij corona gezien. En we hebben het nu weer geactiveerd voor de noodopvang van de Oekraïners. Maar dat is een democratisch moeilijk besluit. Hoe ga ik mijn zeer schaarse huisvesting en woningen toewijzen? Er wordt nu al gedreigd met de wet verplaatsing bevolking, waaronder je kunt. Daar hebben ze in het kabinet over gesproken de afgelopen week. Want dat gaan we aanpassen, zodat we het eventueel kunnen inzetten. Dus het aantal vluchtelingen is nog wat kleiner dan aan het begin gevreesd wordt. Men heeft iets meer ademruimte om iets te bedenken, maar men zet het nu wel klaar. Maar men gaat het via de veiligheidsregio's doen, maar die zijn niet democratisch gelegitimeerd. Er is geen regionaal parlement. En dat betekent weer dat je superburgemeesters hebt. Dus. En voor de rest, klimaattafels, nul legitimiteit. Die gingen over het klimaatdeel. Dus de grote dingen, stikstoffonds, klimaatfonds, 60 miljard, die niet via de normale democratische verantwoording van het parlement loopt. Dus hele grote besluiten die bij uitstek politiek zijn, worden buiten het politieke systeem gelegd. En dat is uiteindelijk gevaarlijk.
Kijk, je hebt natuurlijk allemaal, wat ik dan misschien een beetje cynisch, een beetje stoplappen beschouwen. Dat idee van nieuwe burgerparticipatie. Dat hangt in alle denktanks rond. Van hoe meer betrokkenheid bij de burgers bij die besluitvorming. Wat vind je van dat soort initiatieven? En waar is het begin van een kanteling of een oplossing daarin? In het veranderen van deze situatie?
Ten eerste zul je gewoon de besluiten weer gewoon moeten nemen waar ze genomen moeten worden. Dat is een nationale parlementen, gemeenteraden, provinciale staten als we dingen regionaal willen doen.
Hoe doe je dat bijvoorbeeld ten opzichte van Europa? Hoe kunnen ze dat beter doen dan nu gebeurt?
We zijn al 10 jaar bezig om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de Eurogroep eindelijk eens een fatsoenlijk intern statuut aanneemt. Dus de groep Eurolanden komt dan samen. Het heeft geen enkele formele status. Er zijn ook geen regels over gemaakt hoe ze besluiten precies nemen. Ja, daarom altijd per unanimiteit. Daarom zul je dus formele procedures moeten gaan vaststellen. En in Europa kan er echt wel een tandje openheid bij. Tenminste, wat de ministers betreft. De commissie is een stukje opener dan de raad. Ja, en het besef moet zijn dat daar de wetgeving gemaakt wordt. Dat betekent overigens ook dat ons parlement daar veel meer mee bezig moet zijn. Uiteindelijk volgen wij dat onvoldoende. Dus onze taakopvatting over van wat zijn nou de grote lijnen die we zouden moeten volgen, die kunnen ook beter uitgeoefend worden. Tot slot, er zijn meer dingen die in Nederland moeten gebeuren. De top van het ambtelijk apparaat, dat erkent deze regering ook. Daar zijn wat minder mensen die inhoudsdeskundig zijn door de. Er is een soort banencarousel gekomen bij topambtenaren. Dat ze van het een naar het andere ministerie gaan, maar of ze inhoudelijk deskundig zijn. Nou, niet altijd. Wel bestuurlijk vaardig. Hè? Dus dan zie je dus dat op de inhoud nog wel eens een keer wat misgaat. Of het nou belastingen gaat of over het onderhoud van vuurtorens. Waar het helemaal misliep, merkten we deze week. Het is niet jou en mijn vak. Nee, jij bent geen ingenieur, ik ook niet. Maar nee. Je snapt best dat bij Rijkswaterstaat bouwkundigen en ingenieurs buitengewoon belangrijke mensen zijn. Ja. En fiscalisten zeer noodzakelijk zijn. Want als er meer fiscalisten en een paar steile juristen geweest waren die iets begrepen hadden van recht en rechtsbescherming, dan hadden ze ook veel beter begrepen dat vervelde data gebruiken om mensen geen betalingsregeling aan te bieden, waardoor ze totaal in ellende werkt, dan waren die daar veel strakker op geweest. Dat is hun vak namelijk. Die snappen iets van rechtsbescherming. Ja.
Dat lijkt me ook een beetje de kern van jouw kritiek, of zoals je die ook neergelegd hebt in je boek, Nieuw Sociaal Contract. Daar geef je ook aan het eind een aantal voorstellen. Maar die komen eigenlijk vooral neer op terug naar de basisprincipes. Of die basisprincipes opnieuw eiken in liberale democratie. Dus het is in die zin, je wordt wel eens smalend een populist genoemd, maar je bent eigenlijk een antipopulist. Je wilt terug naar de kernwaarden van de liberale democratie. En die weer opnieuw verankeren in niet alleen de politiek, maar misschien ook bij de burger.
Ja, nee, de burger is een onderdeel van.
Valt die ook wel te verwijten, de burger, in het algemeen? Want je zegt, vroeger was dat maatschappelijk middenveld natuurlijk heel goed georganiseerd. Er waren mensen betrokken bij een partij. Nu is het toch een beetje, mensen zijn geïndividualiseerd. Denken vanuit hun eigen emotie vaak. Reageren vaak vanuit hun dingen. Dus die hele betrokkenheid bij de publieke zaak is ook bij de burger afgenomen.
Ja, die is afgenomen. En het lastige is dat je die niet per een decreet kunt laten toenemen. Nee. Maar ook dat is onderdeel van een levendige democratie. Een levende democratie zijn niet levendige politici. Het is een levendige samenleving. Ja, het is de liberale democratie die hersteld moet worden.
Waar het vaak om gaat als er in Nederland weer iets misgegaan is, dan komt er een rapport en dan is het einde altijd is een cultuuromslag nodig. Dat is heel
maar die cultuuromslag is een ja, doodding.
Want, dat is een doodding.
Een doodding, want een cultuur. Kijk, waar ging er bij die burgers fout? Is dat de rechtsbescherming niet op orde was. De rechtsbescherming is in Nederland buitengewoon slecht geregeld. Die toeslagenouders, die hebben natuurlijk 100.000 keer die belastingtelefoon gebeld met z'n allen. De kanalen om problemen door te geven worden bewust verstopt. Dus klokkenluiders worden totaal monddood gemaakt. Nou, we hebben het hier gezien bij Ad Bos. De hele bouwvrouw en hij eindigt in de kerven. We hebben het gezien bij Frits Veerman. Die nota bene wilde voorkomen dat een atoombom bij de uiteindelijk in Pakistan terechtkwam. We hebben gezien bij het probleem bij de mijnen. Degene die dus. En dit zijn hele duidelijke misstanden waarin iedereen het eens is dat die klokkenluiders gelijk hadden en het om een groot ding ging. En zelfs daar werd het klokkenluiders vermalen. Moet u nagaan wat er gebeurt als de misstanden net iets kleiner zijn. En er zijn kleinere misstanden dan een atoombom lekken naar Pakistan. Dus in dit land doen we alsof we heel vrij zijn. Maar als je de vinger opsteekt en zegt het gaat niet lekker, word je goed vermalen. Ik wil me er niet mee vergelijken, Renske en ik. Maar wij werden toch onder best lekkere druk gezet. Nou, het fijne van een Kamerlid is, je kunt onder druk zetten wat je wilt. Hier heb ik een zetel, ik blijf zitten en de groetjes allemaal. Maar,
en welke vorm dan nam dat aan, die je dat onder druk zette?
Nou ja, als in het kabinet praten over je sensibiliseren. Ja. Ik had natuurlijk jarenlang, had ik die ministers natuurlijk verteld wat er mis was. En het enige wat ze deden is te kijken hoe ze mij onder controle gingen krijgen. En wat ze niet deden, is wat er met die ouders aan de hand was. Dus ze hadden een focus op de beeldvorming. En die focus op de beeldvorming was hier funest. En dat was, en om heel erg te zijn, dat debat heeft me eigenlijk nog zeerder gedaan dan het debat over 1 april. Kijk, 1 april, dat debat over Rutte, dat hij het over mij had. Ja, nogal wie dus. Ik had best een paar stemmen gehaald. Er was in het CDA van alles gebeurd. Dat er in Den Haag gesproken werd over hoe is de verhouding tussen Hoekstra en Omtzigt. Het zou raar zijn als het niet gebeurde. Dus daar schrok ik niet van. Waarvan schrok is natuurlijk dat op dat moment Rutte naar voren stapte en zei, het is niet gebeurd. En toen kwam het erger. Want toen stapte ook Annemarie Jorritsma en Kajsa Longren naar voren en zeiden, het is niet gebeurd. En 2 dagen later, toen zij opgestapt waren, bevestigden de 2 nieuwe verkenners, Tamara van Ark en
Koolmees
dat ook nog. En dit zijn mensen met positie, met een eigenstandige positie. En die durven niet af te wijken van de premier van dit land, waarvan ze weten dat hij niet de waarheid verteld heeft.
Ze conformeren voor de beeldvorming.
Ze conformeren voor de beeldvorming. En er was hier geen nucleaire aanval. Er was hier niks. Het stond zelfs op papier. Dat is het erge over, als je het hebt over tegenspraak. Als je op dat niveau al geen tegenspraak durft te bieden. Ik heb het niet over dat hier iemand in de straat tegenspraak aan Rutte moet bieden. Gewoon de mensen in zijn eigen omgeving. Daar gaat het mis. En daar ging het, bij die notulen was het nog veel erger. Want bij die notulen bleek dus, ik weet trouwens, dat was, nadat men 2 jaar lang hadden we lopen duwen. En in juni kwamen er alle documenten boven tafel. En er was een totale crisisstaf in het departement. En de Memo Palmer kwam nog even boven tafel. Dus later in die parlementaire ondervraging duidelijk allemaal geworden wat er allemaal gebeurd was. Maar ik wist toen niet dat zij toen wisten. Maar op dat moment wisten dus zowel Hoekstra als Snel, het zit helemaal mis. Ik was best wel gefrustreerd, want ik was al heel lang bezig. Dus ik had, dat was wel de achterliggende gedachte die mensen een beetje vergeten. Het was net reces, net een debat gehad. Ik had in het debat een motie aangenomen gekregen dat de overheid onrechtmatig gehandeld had. Ik had ook een telefoontje van de staatssecretaris gehad. Maakte nou onzorgvuldig van, nee, ik zei niks onzorgvuldig, onrechtmatig. Je niet aan de wet gehouden.
Woorden doen ertoe.
Wat?
Woorden doen ertoe, zeg ik nog maar.
Ja, dan zeker. En toen ben ik gewoon bij de NOS gegaan. En ik heb gezegd van nou, ik wil jullie het hele verhaal vertellen. Maar dan zet je het ook gewoon online. Het hele verhaal van begin tot het einde. De online item. Ja, is goed. En ik zeg niet eruit knippen. Hè. Je komt alle moeilijke vragen. En uiteindelijk kwam er natuurlijk ook van, wat vind je van Rutte? Ik zei, nou, Rutte moet zich persoonlijk met deze zaak gaan bezighouden. Het is een behoorlijke diepe crisis. Nou, dat werd dus de kop in de media. Het verhaal werd weggeknipt. Ik zei, nou, dan weet ik ook wat ik aan jullie heb. Hè, ik kan geen afspraak maken. Je had ook nee kunnen zeggen. En uiteindelijk heb je die kabinetsvergadering. Daarna zijn ze dus boos op mij. Nou, dat snap ik wel, want Rutte zegt, wat gebeurt hier nou?
Ja.
Maar geen van die ministers in dat kabinet zegt op dat moment, we hebben wat gevonden. Het zit helemaal mis.
Ze zijn meer mis met die beeldvorming. Ja.
Ja, maar ze weten dan dat er duizend, dat er op dat moment weten ze niet dat er duizend zijn, maar er in ieder geval tientallen ouders vermalen zijn. Dat weten ze. Ze weten dat ook heel lang van mij. En dan hoop je dat in zo'n ministerraad achter gesloten deuren, dat ze niet voor gesloten deuren elkaar afvallen. Dat is heel logisch en dat hoort bij het Nederlandse staatsbestel. Maar het hele idee waarom je de notulen staatsgeheim zijn, is dat je je mond open doet daar. Dat je daar wel zegt tegen een premier of zo, het zit anders. U moet hier wat anders doen. En dat gebeurt niet in Nederland. En als het daar niet gebeurt, gebeurt het op heel veel meer plekken in Nederland niet.
Maar denk je dat toegenomen steun voor de flanken, voor de politieke extremen in Nederland in de afgelopen 20 jaar, denk je dat die vooral het gevolg zijn van gewoon individuele beleidsvoorkeuren van kiezers? Of ook heel grotendeels door afnemend politiek vertrouwen in het middenveld, in het politieke midden, door dit soort incidenten?
Ik denk dat de huidige indeling die nog steeds gemaakt wordt tussen links en rechts totaal
achterhaald is.
Ja, en niet de kloof is die in de samenleving loopt. Ik denk wat we heel hard missen hier is zeg maar een, ja, wat vroeger de SDAP of de KVP was, sociaal-economisch redelijk progressief. Hoe zorg ik ervoor dat die arbeidende, werkende klasse een fatsoenlijk bestaan kan leiden? En sociaal, cultureel wat conservatiever.
Is dat waar je jezelf
plaatst? En dat is ook waar ik mezelf plaats.
En maar conservatiever in welk opzicht? Zou je daar een paar voorbeelden van kunnen geven?
Ja, kijk, wat wij hier met identiteitspolitiek aan het doen zijn. Of,
wat bedoel je dan specifiek?
Nou, er ligt nu een wet voor. De wet die nu voor ligt is dat je je geslachtsaanduiding in je paspoort kunt veranderen. En nog een keer kunt veranderen zonder enige vooraankondiging. Nou, daar hebben wij de debatten over in Den Haag. We hebben de debatten over
Heb je een inhoudelijk probleem daarmee of een prioritiseringsprobleem daarmee? Dus dat,
In dit geval beide.
Okay.
In dit geval is het zowel een prioritiseringsprobleem. Ja, we moeten goed opletten, want vooral richting mensen die interseksueel zijn, hebben in het verleden echt heel veel dingen fout gedaan. Om je een voorbeeld te geven, het feit dat we al met kleine kinderen aanpassingen gingen doen, terwijl we niet eens wisten wat hun eigen identiteit was, was echt niet goed. Dus begrijp me niet verkeerd dat daar ook echt dingen te doen zijn. Maar wat ik je net zei, wij zijn in Den Haag niet meer met de dagelijkse problemen bezig. En terwijl er nu een existentieel, maar ook echt een existentieel bestaansprobleem aan het ontstaan is in een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. Mensen die de afgelopen weken een verwarming niet aanzetten. Kijk, wij hebben het in het parlement of je de verwarming van 21 naar 19 hebt. En soms moet het raam open omdat het te warm is. Ja? Maar dat durf ik bijna niet meer te zeggen. Omdat er mensen zijn die hun verwarming niet meer aan kunnen doen. Dat hadden we ons niet kunnen voorstellen een tijd geleden. De voedselbanken, ik weet de discussie nog 15 jaar geleden. Waar hebben we ze voor nodig? Tegenwoordig zeggen we als politici, nou, ontzettend blij dat ze er zijn. Want we weten niet hoe we die mensen nog kunnen bereiken. De aantallen zijn fenomenaal. Dus grote bestaanscrisis.
Heb je cijfers? Hoeveel mensen er zijn afhankelijk van de voedselbank?
Ik heb de precieze cijfers nu niet in mijn hoofd zitten. Maar je ziet wel een behoorlijke toename. Ze zitten nu in elke gemeente. En de afgelopen 2 jaar valt de toename mee. Het is dus niet zo geweest in de coronacrisis als we gedacht hadden. Maar vergeleken met het feit dat, dat ze 15 jaar geleden niet bestonden en ook de caritassen van de kerken niet ergens nog 100.000 mensen van voedsel aan het voorzien waren, laat zien dat er een grote gaat aan het ontstaan zijn, ja, in onze sociale zekerheid aan de onderkant. Ik roep het hier maar het is, zou toch heel normaal zijn dat een alleenstaande verpleegkundige of een alleenstaande basisschooldocent die voltijds werkt een huurhuis moet kunnen vinden waar hij of zij in haar eentje kan wonen. Dan heb ik het niet over een vrijstaande woning, dan heb ik het over een flat.
Nou, ik denk dat het dan probleem
daar zit.
Heel mooi blootgelegd werd vorige week toen de premier bij de nieuwe inflatiecijfers, hoogste inflatiecijfers sinds 1975, zei we zullen collectief iets verarmen. Terwijl de verarming aan de bovenkant er natuurlijk heel erg anders uitziet dan de verarming aan de onderkant. Voor de een is het wel of niet op skivakantie gaan. Voor de ander is het wel of niet je huur kunnen betalen of je verwarming aan kunnen betalen. Hey, is dat ook een probleem van representatie als je kijkt wat de demografische of stedelijke of randstedelijke of sociaal-economische of opleidingsachtergrond is van de meeste Tweede Kamerleden?
Het is van alle tijden dat de achtergrond, de sociaal-economische achtergrond van Kamerleden hoger opgeleid.
Maar er zit wel een
stedelijker is. In. Wat zeg je?
Dus dat is wel nog steeds wel veranderd. Het is inderdaad, als je het zwart-wit tegen elkaar neerzet, er is altijd overrepresentatie geweest van hoogopgeleide. Ja. Maar in de jaren 50, 60 was dat in veel mindere mate zo dan nu.
Ja, nee, maar het is altijd
zo,
maar
even voor de helder. Zo'n probleem is, want het lijkt mij, jij bent ook heel hoog opgeleid. Dus dat. Daar zit volgens mij het idee dat als er maar minder laag opgeleide, het gaat er meer of je dingen ziet. Ja, precies wat
het
je
zijn
zegt.
Meer die bubbels.
Ja.
Waar kom je? Ik bedoel, ja, oké, ik zit nog bij een voetbalvereniging op mijn zaterdag.
Ook nog.
Mijn dochter mee. Nou, soms eindig ik als grensrechter op mijn zaterdag. Geen probleem hoor. Of naar een kerk. Maar de natuurlijke. Of naar de katholieke kerk dan wel naar de Syriërs-Orthodoxe kerk met mijn echtgenoten. Maar de natuurlijke gebieden waar heel veel mensen nog dwars door sneden tegenkomen. Want ook voetbalclubs raken behoorlijk gesegregeerd. Ik bedoel, kan je hier ook in Amsterdam zo aanwijzen. De clubs die, formeel is dan nog een voetbalclub. Maar je ontmoet alleen je tegenstander als die. Dan ga je naar andere wijken en dan zie je dat het andere, echt andere clubs en andere sociale omgevingen zijn. Maar die had ik graag binnen het eigen clubhuis ook een beetje gehad. Dus dat is veel gevaarlijker. En ook van alle tijden. Hè? Ik bedoel, zelfs in de tijden van het kinderwetje van Houten, moesten de hoge heren ervan overtuigd worden dat er echt kinderen in die fabriek aan het werken waren. Want het waren natuurlijk niet hun kinderen die in die fabriek aan het werk waren. Dus dat ze niet zien is van alle tijd, dat politici niet zien. Maar ik zie wel een terugtrekking van politici uit de regio. Een wat grotere nadruk op stedelijke politici. En daarom denk ik ook dat een onderdeel van wat we hier zien. Veel te weinig aandacht is voor bestaanszekerheid, een grondwettelijke opgave, voor volkshuisvesting. Als ik naar het ziekenhuis ga, eindig ik dan in één keer met een grote aanvullende rekening, omdat er toevallig geen contract bestaat tussen mijn zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Hè? Ik bedoel, dat soort vragen bij normale burgers. En dat wij met totaal andere vraagstukken bezig zijn. Dat niet elke vraagstuk onmiddellijk wordt opgelost, dat begrijpen burgers bijzonder goed.
Ja.
Ja, nee, echt. Bijvoorbeeld nu krijgen we die 800 euro regeling.
Ja, alleen voor de minima, dus niet voor de net niet minima. Dus alleen voor
sterker nog, het is per gemeente geregeld.
Even dus uitleggen wat het is.
Een gedeelte van de compensatie voor de gestegen energierekening is een uitkering van 800 euro per huishouden, die in principe elk huishouden dat tot 120% van het sociaal minimum zit. Nou, als alleenstaande is dat dus. Sociaal minimum is 70% van minimumloon. Dat is dus 84% van het minimumloon. Dus iedereen die op minimumloon werkt, dat is je schoonmaker die er om 6 uur 's morgens naar Schiphol gaat om daar te gaan schoonmaken, die krijgt hem al niet. Hè? Dus het is een vrij nauw omschreven groep. En dan stel je dus vragen, maar wie krijgt hem straks? En dan, uitvoeringsdetails. En ik zeg, maar u gaat straks 1 maand doen. En die schoonmaker waar ik net over had, die heeft ene maand een flexibel contract. Het ene maand werkt hij helemaal. Dan komt hij aan dat volledige minimumloon. Het volgende maand niet. Dat is de werkelijkheid waar helemaal geen rekening mee wordt gehouden. Verkeerde maand, geen 800 euro. Geen 800 euro. Wat doe ik dan? Want die energierekening die explodeert wel degelijk.
En daar gaat het heel vaak mis. Hè? De besluitvorming en de uitvoering, dat zijn twee verschillende werelden.
Nou, dat is nog veel erger bij deze wet. Deze wet is op rond 10 december afgekondigd. Hij is een paar dagen voor de verkiezingen in maart is die uitkering van 200 naar 800 euro, omdat natuurlijk de energieprijs ondertussen nog veel harder stegen. Maar de regering heeft gezegd, hij gaat onmiddellijk in en gemeenten moeten onmiddellijk uitkeren. Het zal niks met de verkiezingen gemaakt hebben, hoor. Ja. En waarop ik gezegd heb, maar wat is dit? Jullie hebben 3 maanden de tijd gehad om de regeling uit te werken. 3 maanden de tijd gehad om eens met de Kamer te overleggen. Want nu doe je weer wat je bij de katshuisregeling deed. Je begint met uitkeren, dus het is ook nog comptabel onrechtmatig. Het is niet langs de Tweede Kamer gegaan. We hebben niet onze taak kunnen uitoefenen om te zeggen, gaat dit geld naar de juiste groep? En straks gaan we met z'n allen weer zeggen, oh, maar die had niet buiten de boord mogen vallen. Maar dan hadden we die wetten moeten behandelen. En daar heb ik de collega's op aangesproken. Het debat met Karine van Gennep op stilgelegd. Van, dit kan niet wat jullie doen. Maar ja, de gemeentes zijn daar wel begonnen. En dat is ook de verrommeling van het openbaar bestuur. De verrommeling is, je maakt plannen, je voert ze uit. Je geeft akkoord en
Hoe frustrerend is het als je in jouw kritiek, die is in je boek bijvoorbeeld zeer goed verwoord, dat doe je ook in de Kamer heel goed, dat je, en dat is wat er vorig jaar gebeurde, dat je niet de problemen die jij aankaart op de agenda komen, of de structurele dingen, maar dat je zelf als probleem wordt gezien door die bestuurlijke elite.
Alles went. Ja, ik bedoel, dat is.
Maar de gevolgen zijn natuurlijk dat je nu een eenmansfractie bent.
Ja, dat is niet fijn, omdat je dan maar de helft van de spreektijd hebt. Dus in dat debat had ik zelf maar 2 minuten spreektijd. En waar ik ook nog iets wilde uitleggen wat ik zelf gedaan. Dus ik kon nauwelijks zelf de regering controleren en vragen stellen. Mocht alleen vragen gaan beantwoorden. Wat ze heel fijn vonden, een aantal collega's, leek het wel.
Ja, natuurlijk.
Ik heb maar 25% van het budget van bijvoorbeeld BBE en Bijeen. Dus die hebben ongeveer 8 medewerkers. Ik heb er 2. En ik wil graag mijn werk goed doen. En vooral als wetgever. Kijk, als wetgever, als je wetten wilt lezen, dat kost gewoon tijd, energie. Daar heb je beleidsmedewerkers voor nodig om dat goed te kunnen doen. En daar is de essentie van misgaan. Die kan ik nu minder goed doen. Ik ben nu een netwerk aan het opbouwen om ervoor te zorgen dat ik dat dan wel doe. Maar eenvoudig is het niet.
Nee, maar je hoort
maar of ze mijn probleem vinden. Ja, weet je, ik ben een tijd geleden opgehouden om me daar de hele dag druk om te maken.
Maar vinden ze je ook niet, om het maar even cynisch te zeggen, quantité negligible? Niet zozeer.
Nou, als ze quantité negligible gevonden hadden, hadden ze me gisteren geen vragen gesteld.
Nee, dat snap ik. Nee, maar dat heeft te maken met. Nee, maar kijk, wat ik hoor wel eens zo hier en daar. Ja, hij heeft nu 1 zetel, dus. Weet je, hij kan roepen wat hij wil, maar hij heeft geen echte invloed meer, hoogstens indirect. Je bent laatst weer eens gepeild als je een partij zou beginnen op 26 zetels. Nou, dan ga je zeggen, peilingen, dit en dat. Maar je kunt, laten we zeggen, er ook iets aan doen. Maar hoe zie je jezelf als politicus in de komende periode?
Nou, 1 ding wat ik heb geleerd van die burn-out, burn-down zeggen, is dat ik het echt stap voor stap moet doen. Ja. En daar begon het gesprek hier al mee. Dat hele idee dat je op de dag dat je terugkomt, en ook toen werd ik goed gepeild. Ja, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo fijn. In alle eerlijkheid. Ik wil gewoon rustig weer beginnen. Mm-hmm. Ik zie dat andere mensen dan ook zo weer in een tweede burn-out terecht kunnen komen. En daar ben ik niet bij gebaat. En daar is ook niemand bij gebaat als ik dat op die manier zou doen. Dus het is gewoon even wat het is.
Maar is het ook verleidelijk? Want je invloed zou natuurlijk veel groter kunnen zijn als je een partij begint.
Ja, nou ja, verleiding is er om te weerstaan, toch? Hè?
Dat zeggen protestanten misschien, maar.
Ja, nee, ik ben katholiek genoeg. Dat is allemaal niet zo heel erg. Maar hey, kijk, er is ook geen interview dat niet in deze vraag eindigt. Dat snap ik allemaal wel. Maar dit is, het is wat het is. En dit is ook voor het eerst in mijn leven dat het is wat het is. En dat is best wel eens lastig. Ook voor mezelf, want ik wil zelf veel harder en veel meer dan ik doe. Ja. Ik moet mezelf echt proberen die handrem erop te zetten. Nou,
heb je goede mensen om je heen?
Ik heb hele goede mensen en mensen die er ook op letten. En, maar dat is lastig. En
ben je wel eens pessimistisch in de zin dat je hebt die kritiek neergelegd. Je doet het in de Kamer. Het is heel duidelijk waar je voor staat. Hè? Het is niet tegen de liberale democratie. Het is niet haat tegen de elite. Als we die aan de lantaarnpaal hangen, dan komt het wel goed met de samenleving. Dat een deel van jouw 26 gepeilde zetels zal er wel zo over denken, eerlijk gezegd. Je hebt kritiek binnen het systeem. En er is natuurlijk ook heel veel kritiek buiten het systeem die het hele systeem wil. En daar hebben we ook partijen van in de Kamer. Daar ben je ook zeer fel op. Maar is het soms niet pessimistisch dat je denkt van, goh, wordt het ook begrepen? Je boek heeft veel lezers gehad, je hebt veel aanhang. Maar wordt het ook begrepen in de mensen die de veranderingen teweeg moeten brengen?
Ja, maar Bas, het zou te gek zijn als ik een boek schrijf en 2 minuten later verandert de wereld.
Dat zou te gek zijn, maar het omgekeerde als er helemaal niets verandert?
Ah, er verandert langzaam iets. Ik bedoel, het feit dat de grondwettelijke toetsing nu in het regeerakkoord staat, is echt een enorme verandering. Als ik over rechtsbescherming begin. Er is nu een commissie, jawel, die echt eens in beeld gaat brengen na 25 jaar, wat het bestaansminimum in Nederland is. Ik denk dat ze zich gaan rotschrikken in Den Haag.
Dus je bent helemaal niet zo pessimistisch dus?
Maar ik ben stap voor stap mijn programma aan het uitvoeren, maar ik heb nooit gedacht dat dat iets is dat binnen 2 maanden klaar was. Sterker nog, het zou bizar zijn als het een politiek systeem zou zijn, dan staat 1 iemand op en iedereen zegt, ja, je hebt gelijk, zullen we het allemaal veranderen? Zo werken dingen niet. Dus je zult moeten blijven aantonen dat dingen niet werken. En niet alleen aantonen wat niet werkt, maar ook voorstellen te doen wat wel werkt. Nou, die zullen de komende maanden van mij zien. Die ben ik aan het uitwerken. En dat uitwerken is niet een algemeen verhaal. Dat zijn concrete wetsartikelen die je moet veranderen. Hoe je die klokkenluiders beter kunt beschermen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat inspecties van dit land onafhankelijk zijn. Dat er onafhankelijk onderzoek komt naar overheidshandelen. En dat niet de overheid zelf daarvan de continue opdrachtgever is. En dat de integriteitsregels voor bestuurders ook beter formeel nageleefd worden. Nou, dat zal ik heel concrete voorstellen voor doen. Nou, dat grondwettelijk hof, dat zal ik all the way volgen. Dat duurt even. De regering heeft zelf gezegd dat ze de algemene bestuursdienst, die banencarousel van topambtenaren, daar meer inhoud in wil hebben. Dus in naam hebben ze best een aantal dingen die lopen. Die gaan niet van de een op de andere dag. Ja, en soms ben ik optimistisch en soms ben ik pessimistisch. Dus ik probeer gewoon voorstellen te blijven doen. Wil iemand anders overnemen? Graag onder je eigen naam. Nog beter. Kan me niet schelen.
Je ploet het in elk geval hoopvol voort.
Ik ploet er altijd hoopvol voort, ja. Ja.
Dankjewel, Pieter, voor het gesprek ook. En voor het hoopvol voortploeten.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio app.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.